Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Op 23 augustus 1900 vluchten 15 paters en een 15 christenen in een grote karavaan met 29 rijpaarden, 25 lastkamelen, beladen met vele benodigdheden, waaronder tenten en voorraden voedsel, uit de grote missiepost van San Tauho in het noordoosten van de grote Ortos-provincie. Het waren de paters uit 24 King Ti, Ivo Stragier, Willem Lemmens, Desiree Lezens, Ange Verstraten, Henri Verwilgen en pater Jules de Wolf. Samen met de paters uit San Tauho, Achille Latteur, Frans de Boek, Florent Lauwers, Stefan Zeg, Alphons Hulsbos, Remy van Merhagen, Albert Bottu, Eugène van Haveren en de Nederlander Hubert van de Merendonk. De enigste uitweg was naar het noorden, door de immense en levensgevaarlijke Gobi-woestijn. Dankzij de goddelijke voorzienigheid ontsnapten ze reeds aan vele gevaren onderweg, want de eerste minister die hen had weggestuurd, deed er alles aan om hen te laten omkomen in deze woestijn. Zo werden ze nog steeds achterna gezeten door een groep soldaten, met de opdracht hen van ver te observeren en om te brengen. Tijdens een moeilijke doortocht midden in de nacht, langs een nauwe pas kwam de karavaan aan op een hoogvlakte, bedekt met uitstekend gras om er een kamp op te slaan en te recupereren. Ondertussen, via gevluchte christenen die zich bij hen voegden, vernamen ze nieuws uit de missieposten, zoals van 24 King Ti, waar vele christenen werden uitgemoord en hun bisschop, Monseigneur Hamer, weggevoerd om een vreselijke marteldood te sterven. In San Tauho werd alles in beslag genomen door de minister en zijn troepen, maar werden tot nu toe geen christenen vermoord, zoals hij had beloofd, indien de paters zouden vertrekken. We zijn de 31ste augustus 1900 en bevinden ons in de Gobi-woestijn. De karavaan is reeds 9 dagen onderweg. Het verslag wat verwerkt voor de radio komt van pater Henri Verwilgen, reeds verschenen eind 1900 in het tijdschrift Missions en Chine et au Congo. De karavaan is weer op weg. Voor ons ontplooide zich eerst een prachtige weide, met een kronkelende beek die het dichte gras vruchtbaar maakte. Maar toen werden de rotsen opeengepakt en de kloof werd zo smal dat we dachten dat de kloof weldra door een steile rots zou worden versperd. Gelukkig diende de hindernis zich aan als een zanderige heuvel, maar waarvan de beklimming ons een half uur lang deed hijgen. Op de top bevonden we ons terug in de aanwezigheid van een tamelijk uitgestrekte vlakte, omlijst door steile rotsen. Het uitzicht van deze vlakte was verrukkelijk in zijn wilde eenzaamheid en onze beesten konden er voldoende grazen. We vonden alleen water tussen de mica-rotsen, waaruit het water druppel voor druppel filterde. De dag daarna, op 1 september, na een lange dag van opeenvolgende beklimmingen en afdalingen, bereikten wij nogmaals een immense vlakte, waaraan water en gras gelukkig geen gebrek was. Vermoeid hadden wij ons op de grond geworpen, terwijl onze christenen de verschillende taken van het kamp uitvoerden. Dan vermeldt Pater Verwilgen in zijn verslag de vlucht van een gids, voor de zoveelste keer. Die was ingehuurd toen de karavaan had halt gehouden aan het Lama-klooster 3 dagen ervoor. Wat er juist was gebeurd is niet heel duidelijk. Het was alleszins de zoveelste gids die het opgaf. Ik herinner dat er nog een gids overbleef, Chabollet genaamd, meegegeven door de sluwe eerste minister van Santaho, maar waarvan de paters al door hadden dat ze hem niet helemaal mochten vertrouwen. En ik lees verder. We zijn ondertussen 2 september 1900. Sinds 2 dagen was het ons opgevallen dat de gids Chabollet, die van eerste minister Ngan Kyon de opdracht had gekregen ons naar Urga, aan de andere kant van de woestijn, te leiden, voortdurend in noordoostelijke en soms in oostelijke richting trok. We wisten echter dat Urga, ten opzichte van de missiepost van Santaho, precies in het noorden lag. Op onze herhaalde opmerkingen antwoordde de gids voortdurend dat er geen andere begaanbare weg was. Maar tegen de middag ontmoeten wij een nomadenfamilie, bestaande uit 3 mannen, 2 vrouwen en 2 kinderen. 2 kamelen droegen hun bagage en 1 van de vrouwen, geholpen door 1 van de kinderen, duwde een kudde schapen voor zich uit. Na de wederzijdse begroetingen stelde 1 van de mannen ons de gebruikelijke vraag. Waar gaat gij heen? Naar Urga, antwoordden we hem. Naar Urga, maar gij zijt op weg naar Pao Tau. Bij deze uitspraak stonden wij allen als aan de grond genageld van verbazing. Pao Tau is een grote stad in ons vicariaat van Ortos. Maar het was de weg die de eerste minister aan onze gids had opgegeven, een weg die ons in de bergen zeker naar een voorbereide hinderlaag zou leiden. Zonder het te weten werden we eigenlijk ook teruggeleid naar het gevaarlijke oosten van de Ortos-provincie. En de nomade, die ons zojuist had ingelicht, bood aan, voor een goed salaris, ons 2 dagen te gidsen om ons weer op het juiste spoor te zetten. Maar dit beviel gids Chabollet helemaal niet En woedend dat zijn duivelsplan mislukt was, begon hij tegen de nomaad te tieren en hem te vervloeken. En hij riep uit: "Ha, het pad dat mijn meester zo zorgvuldig aanwees, zou niet het ware pad zijn? Mijn meester, die meer verstand van reizen heeft dan deze verdwaalde hond, zegt dat er behalve de Pautouweg geen andere weg naar Urga is. Wat heeft deze oude babbelaar te zeggen? En jullie priesters, jullie accepteren als waar deze woorden van een woestijnzwerver die jullie totaal onbekend is." En onze gids Chabollet ging lange tijd op die manier door. We lieten hem gerust en onder leiding van onze nieuwe gids trokken wij noordwaarts. En nog voor zonsondergang bereikten we een weelderige vallei waar wij veel gras en water vonden. Maar tegen de avond kwam Chabollet weer bij ons in de buurt om zijn gal uit te braken. "Priesters, in een paar dagen zijn jullie 2 keer van richting veranderd. Wat zal ik mijn meester antwoorden als hij me om een verslag van de reis vraagt? En als hij verneemt dat ik van de door hem uitgestippelde weg ben afgedwaald, wacht mij tenminste een hard pak slaag." Wij antwoorden hem: "Dat, mijn jongen, dat is jouw zaak. Wat de weg betreft, wij gaan recht naar het noorden, niets dan het noorden, zonder ook maar 1 moment van af te wijken." De man leek zich te onderwerpen, maar de volgende nacht glipte hij zonder ophef weg en nam zelfs 1 van onze geweren mee. En pater Verwilge schrijft: "Opgeruimd staat netjes." September 3, 1900. Onder leiding van onze nieuwe gids, die ons door de voorzienigheid was gezonden, vervolgden wij onze tocht langs de oevers van een riviertje, om rond 4 uur bij Tchagaankol aan te komen, waar wij ons kamp opsloegen. De goede man kon ons nu wel niet verder vergezellen. Maar alvorens ons te verlaten, had hij een mandarijn van het territorium van de Oiraads bij ons in de buurt gebracht. Aan deze mandarijn toonden wij onze Chinese paspoorten, voorzien van de keizerlijke stempel, alsmede de door de eerste minister Gan Qiao afgestempelde papieren. In ruil daarvoor kregen we nieuwe gidsen om onze reis voor te zetten. Maar 3 dagen later zouden ze ons weer al in de steek laten. De 3 volgende dagen reden we over zeer slechte wegen. We zagen alleen stenen en kleine kiezels op de grond. Onze paarden hinkten. De zachte zolen van onze kamelen waren bloederig. Bij de avondkampen, die nochtans gekozen waren uit de meest gunstige plaatsen, konden onze arme, uitgeputte beesten toch maar nauwelijks grazen. Enkel van een paar stengels wilde knoflook die door de zon waren opgedroogd. Velen van onze paarden gingen zelfs op de grond liggen, zonder de moeite te nemen het miserabele voedsel aan te raken. Elke dag kwamen we de gebleekte skeletten van 10 of 15 kamelen tegen. En Pater Verwilligen in zijn verslag heeft het over deze route. Waarlangs, na de paleisrevolutie van vorig jaar, honderden mensen uit het keizerlijke hof langs deze vreselijke weg werden gesleept en verbannen naar afgelegen oorden, zoals naar de stad Li. Maar ook reeds veel verder in de geschiedenis was deze weg bekend. Langs deze weg werden ook vele verbannen christenen weggevoerd, gestraft, omdat zij de ware God hadden beleden. En zo waren over 20 jaar missionarissen uit Scheut getrokken naar die regio om zich te ontfermen over de nakomelingen van deze christelijke ballingen die aan de verschrikkingen van de reis toen waren ontsnapt. En zo zaten wij, schrijft de pater verder, tijdens het rijden met onze gedachten bij deze geloofshelden en moedigden wij onszelf aan om onze tegenslagen geduldig te dragen, terwijl wij hoopten spoedig in minder moeilijke gebieden aan te komen. Want daarbij kwam dat onze nieuwe gidsen op 6 september ons ook reeds in de steek hadden gelaten. En zo verlieten wij het gebied van de Oirats en betraden deze van de Kalkhas, dat zich uitstrekt tot in Urga, waar we moesten zijn. Toen rees voor ons de berg Heurho, die met zijn grijsachtige top ten noorden van ons diende als een eerste mijlpaal. Maar het was weer via een pad dat veel leek op het vorige. Stenen, altijd stenen en geen enkel grassprietje. Bovendien eindigden we die dag bijna heel slecht. We kampeerden bij wat genoemd wordt de kleine zwarte heuvels, maar waar we nergens water konden vinden. De putten die wij meer dan een meter diep hadden gegraven en die in deze steppen gewoonlijk voldoende te drinken geven, gaven ons slechts een vuile vloeistof die zelfs door onze kamelen werd afgestoten. Maar plotseling verscheen er op de top van een zanderige heuvel een Mongool, die de horizon in alle richtingen aftastte. Twee van onze christenen sprongen op hun paarden en reden naar hem toe. Deze man was op zoek naar zijn ossen, die door wolven waren verjaagd. En hij toonde ons, niet ver van de weg, een bron, aan waar wij onze dorst en die van onze dieren konden lessen. De volgende dag, op 7 september, bij het ontwaken, gebeurde er een ander incident. Deze keer waren het niet gidsen die vertrokken waren. Trouwens, we hadden er ook geen meer, maar wel 5 kamelen en 3 paarden. Waarschijnlijk waren ze op zoek gegaan naar betere weidegrond dan die wilde knoflook. En onze mensen gingen op zoek naar de vluchtelingen, en in hun afwezigheid genoten wij van een gedwongen, maar verrukkelijke rust. Pas na de middag keerden onze mensen met de christelijke kameeldrijver Mashi terug en sleepten achter zich aan de 3 ontsnapten. We dachten toen eerst de volgende dag te vertrekken om onze mannen wat rust te bieden, maar Mashi protesteerde en riep uit: ik moe, helemaal niet. Maar de kamelen misschien, riepen wij dan uit. Maar de kameeldrijver reageerde en zei: "Die sukkels hebben ons tijd laten verliezen en zij zullen daarvoor boeten. Ik ga nu snel wat eten en nog vandaag reizen we verder." En om 5 uur in de namiddag vertrokken we dan toch over de verlaten vlakte en gingen door tot ongeveer middernacht. Uitgeput van vermoeidheid gingen wij naar bed, na een kopje thee te hebben gedronken. Maar die volgende ochtend van de 8e september hadden we maar voor elk iets meer dan een kopje en een zeer mager ontbijt, waarna we onmiddellijk vertrokken. We waren toen 3 of 4 uur doorgereden, toen een van ons, op zoek naar wild, een put ontdekte en het ons liet weten met een schot. We renden er onmiddellijk heen en gingen rond de bron liggen om van het heilzame water te genieten. Wie nooit geen dorst heeft geleden, kan echt niet beseffen welke kwelling het veroorzaakt en welke verrukking een slok helder water kan geven. Maar ook de dieren hadden dorst en in minder dan een half uur hadden onze mensen ongeveer 400 emmers getrokken voor onze dieren. En daarna trokken we verder. Plots zagen we in de verte, aan de voet van de bergen, kleine, heldere stippen die leken te bewegen. Maar niemand van ons kon er zeker van zijn of deze stippen schapen of antilopen waren. Twee van onze helpers werden als verkenners op pad gestuurd met de opdracht om, indien nodig, 2 schapen te kopen. En 2 uur later kwamen zij terug en brachten de dieren. Onmiddellijk werd een van de schapen geofferd en in de pot gedaan en opgegeten tot alleen de beenderen overbleven. Zodra we gegeten hadden en de zon onder was, gingen we weer op weg naar de voet van de berg Heurho. Daar waar de weg zich splitste, de ene tak naar het noorden, de andere naar het westen. Uiteraard namen we deze naar het noorden en lang na zonsondergang kwamen we bij een nieuwe bron waaruit wij water konden halen, waarmee wij de kamelen laden om verder te gaan naar het onbekende. Na een uitgestrekte steenvlakte bereikten we om 10 uur 's avonds een kampplaats, waar een overvloed aan brandhout was. De Chinezen noemen het Sao Sao Tsai. De stam van deze bomen is kort en dik en vertakt zich zeer sterk. Hij lijkt een beetje op die van de cipres en vormt, volgens de algemene opinie, de beste brandstof die in de woestijn te vinden is. Het produceert inderdaad grote vlammen, geeft een enorme hitte, stoot weinig rook uit, terwijl het tijdens het branden een zeer aangename geur verspreidt. Trouwens, de Mongolen zenden er elk jaar grote ladingen van naar de keizer en rijke Chinezen aan zeer lucratieve prijzen. En zo waren we reeds een goede 16 dagen onderweg sinds ons vertrek uit Santa Ho. Maar deze keer zonder geen enkele gids, enkel rekenend op de goddelijke voorzienigheid.